Ik zou wel eens willen weten. Met Richard Groeneboom.
Goedenavond, van harte welkom bij dit wekelijkse pastorale gespreksprogramma. Hier aan tafel zitten dominee Ruud van Kampen uit Rotterdam en Henk Rothuizen, hoofd van de afdeling EO Nazorg. Je weet dat de zonde tot de dood leidt en toch laat je je nog vaak verleiden om zondige dingen te doen. En zoek je de zonde ook op. Hoe kan dat? Dat is de kern van een vraag die ik kreeg van een van onze luisteraars. Geacht panel, mijn predikant gebruikte onlangs het voorbeeld van een ravijn waar je niet vlak langs gaat lopen, maar zo ver mogelijk van de rand blijft staan. Zo moet je, als het om het kwaad gaat en verleiding, ook niet het gevaar opzoeken. Het was een aansprekend voorbeeld, maar toen ik erover nadacht, kwam ik ook tot een kenmerkend verschil. Bij een echt ravijn ben ik bang en blijf ik inderdaad zo ver mogelijk bij de rand vandaan, want ik wil niet dood. Maar op geestelijk gebied heb ik die angst niet. Dan zoek ik de verleiding, vooral op seksueel gebied, juist op. Hier ga ik niet letterlijk dood van, maar wel geestelijk. De vreugde, vrede en rust die God geeft als ik hem liefdevol gehoorzaam, die maakt plaats voor schuld, schaamte, ontevredenheid en onrust. Van buiten leef ik, maar van binnen is dan alles doods. Ik heb gelukkig geleerd om niet te lang in de modder van de zonde te blijven liggen, maar het zo snel mogelijk te belijden en weer gereinigd te worden door het bloed van Jezus dat reinigt van alle zonde. Toch de volgende vragen. Hoe is het mogelijk dat je bewust, met open ogen en met je volle verstand de verleiding opzoekt? Hoe kun je nou zo verdwaasd zijn dat je voor het leven de dood kiest? En hoe ontwikkel je een soort geestelijke doodangst voor het kwaad? Ruud.
Ja, kernwoord is inderdaad de verleiding. En hoe ga je daarmee om? De vraagsteller spreekt over verleiding opzoeken. Ja, dat is nou nog maar de vraag, hè? Ik heb eens gekeken in de Bijbel als het gaat over de verleidingen. En het is mij opgevallen dat in het Nieuwe Testament dat er twee soorten bevelen worden gegeven. Soms, dan zegt het Nieuwe Testament dat je moet vluchten. En soms zegt het Nieuwe Testament dat je moet stand houden. Nou is het heel goed om te kijken van wanneer moet ik nou vluchten en wanneer moet ik nou stand houden. Mm-hmm. En wij zijn als christenen vaak geneigd om het te gaan verwarren. Ik bedoel eigenlijk dit te zeggen. Als het gaat over het ontvluchten, dan zegt Paulus, je moet de hoererij ontvluchten. Seksuele verleidingen, hè, waar de briefschrijver het over heeft. Dit moet je ontvluchten. Moet je niet opzoeken, dan moet je ver vandaan vluchten. Zoals Jozef dat deed. Hmm. Die vluchtte letterlijk weg. Die bleef niet staan. Weer sterk genoeg. Nee, hij vluchtte weg. En zo gaat het over afgoderij of geldzucht, hebzucht, onbeheersbare begeerte van de jeugd. Je moet jezelf niet overschatten. Je moet daarvoor vluchten. Aan de andere kant staat er in het Nieuw Testament ook dat Paulus zegt, we moeten stand houden. En dan gaat het vaak over weerstand bieden tegen de duivel. Als hij komt met bedreiging of met vervolging of met verdrukking. Dan niet wegvluchten, dat zou laf zijn. Hè, maar in de wapenrusting van het geloof stand houden in de geestelijke strijd tegen de Satan. En het is het spreekt van geestelijkheid als je die twee kan onderscheiden. En als je dat niet gaat verwarren. Dus dat je niet blijft staan als je moet vluchten. Want ik ben sterk genoeg en seksuele verleiding, dat kan mij niet deren. Pas op.
Ja.
En dat je vlucht waar je moet staan, dat je dat niet gaat verwarren.
Nee, want de briefschrijver zegt van ja, het is eigenlijk gek, hè? Die predikant waar hij het over heeft, die gebruikt het voorbeeld van een ravijn. Ja, je gaat niet op het randje staan omdat je weet van nou, dan kan het wel eens fout gaan. Met een zonde werkt het vaak heel anders.
Nou, het is ook opmerkelijk dat hij dan zegt van die predikant geeft hetzelfde voorbeeld als Ruud. En dus ver van weg blijven, eigenlijk niet naartoe gaan. En dan gaat hij thuis na zitten denken en dan begint het weer te knagen. Dus hij heeft duidelijk moeite met van er komt verleiding in mijn leven, zeker op seksueel vlak. Nou, daar is in deze wereld hoef je echt niet veel te doen om het op te zoeken. En daar geeft hij ook aan toe. Hij geeft dan zelf ook het antwoord dat hij daar niet erg gelukkig van wordt. En toch blijft hij doen.
Ja.
Dus mijn vraag is veel meer van erg interessant om nou eens te kijken, wat speelt er bij deze man zelf? Als je weet dat Jezus je verlost, En dat je toch ervoor kiest de vrede en de rust en de vreugde van de Heer op te offeren om daar lekker schuld en schaamte en ontevredenheid en onrust voor in de plaats te krijgen. Als de man ook nog getrouwd is, dan heeft hij twee problemen. Want dit heeft ook effect. Dus hij vraagt ook van hoe kan je nou daarvan afkomen?
Ja.
Nou, dat is een hele interessante vraag. En ik denk dat de man erg veel hulp heeft bij, weet je wel wat zonde is? Dus een goed zondebesef en vrezen des Heren, dat zijn voor mij de twee sleutels. Veel mensen denken vaak bij zonde. Zonde, dat zijn hele leuke en fijne dingen die je van God niet mag doen. En als je ze nou niet doet, want God vindt dat is een maatstaaf van God, dat als je die nou niet doet, daarmee bewijs je dat je van God houdt. He, dus je mag niet en dan kan je ze allemaal opnoemen. En dat is een heel verkeerd beeld van zonde. Dat is zonde die als wetten op ons worden gelegd van bovenaf. Alsof God een soort kwade God is die het leuk vindt om ons te straffen met je mag geen leuke dingen doen. En dat noem ik zonde. God zegt, het loon van de zonde is de dood. Romeinen 6. De wet wordt gezegd, ik geef jullie woorden ten leven. Dus God zegt niet, dit mag je niet doen. God zegt, Henk, ik wil niet dat je dat doet, want dan ga je kapot aan. Dan ga je dood aan. Dat is zijn bewogen hart. God waarschuwt ons, als je die kant op gaat, verlies je alles wat je hebt.
Ja, maar de briefschrijver zegt, ja, dat vind ik ook inderdaad. Maar tegelijkertijd weet ik dat allemaal wel. Maar toch merk ik dat bij mezelf, ondanks het feit dat ik weet dat ik de dood aan ga, dat ik dat dan toch allemaal wel aantrekkelijk vind. Hè?
Op het moment dat je weet van, ik zoek steeds weer die zonde op. Wat is dat voor kracht die in me zit dat ik dat doe?
Dat je op het randje van het ravijn gaat staan, zeg maar.
Ja, waarom doe je dat? Weet je wel, je verliest zulke mooie dingen. Dus je kan aan God vragen, Vader God, wilt u me alsjeblieft openbaren wat het gevolg van deze zonde is? Welke dood treedt er in mijn leven toe? En dan zal hij ontdekken, ik doe dingen stiekem, dus eigenlijk ben ik helemaal niet integer. Als die getrouwd is, wat doe ik mijn vrouw aan? Hoe kan ik nou ooit seksueel met haar een reine relatie hebben, terwijl ik dit soort dingen voor haar verborgen hou? Want ik neem, dus ik moet het gaan belijden. Dat is de prijs die hij moet gaan betalen. Ik moet het gaan belijden aan mijn medechristenen. Want ik kan wel heel netjes in de kerkbank gaan zitten en mooie psalmen gaan zingen. En net doen alsof ik het zo goed doe. Maar ik heb zonde in mijn leven en daar moet ik vanaf. En de Bijbel zegt dat je aan elkaar je zonde moet belijden. Want ik kan je één ding zeggen. Ik beloof aan mijn dominee dat ik iedere keer wanneer ik weer naar tv ga kijken of het internet op ga of pornozaken bezoek, dat ik dat ga beleiden. En hij mag het aan me vragen of ik het van de week weer gedaan heb, dat je wel twee keer nadenkt voordat je het doet.
Ja.
Dus waar zit je accountability? Waar zit je eigen waarde van hier wil ik vanaf en ik wil echt inzien welke dood neemt het met zich mee? Want het loon van de zonde is dood.
Ja.
En ik ga kapot. Ja. Dat moet je even realiseren.
Het is altijd tot schade, hè? Ook bij David zie je dat hij heel zijn leven lang toch het zwaard is van zijn huis niet geweken. Ik bedoel, hij heeft daar de gevolgen tot op zijn laatste snik van moeten ervaren. Ook al wist hij, God heeft het me vergeven. Maar de gevolgen ervan, die waren eigenlijk onherstelbaar. Wat jij zegt, Henk. Ik denk dat dat waar is als het gaat over hoe kan je nou praktisch zo iemand helpen. Ik heb drie woorden opgeschreven. Dat is radicale amputatie.
Zo.
De Heer Jezus zegt van, als je oog je ergert, aanleiding tot vallen is, ruk het uit. En dat hoef je niet letterlijk te doen. Of je hand, hè, de hand tot zonde, hou hem af. Niet letterlijk, maar radicale amputatie wil wel zeggen dat ik op een gegeven moment mijn oog en mijn hand, als ik niet met mijn computer op een normale manier kan omgaan in mijn studeerkamer, dan zet ik er of een hele grote big filter op. Of ik zet hem in de kamer waar anderen kunnen meekijken. Maar ik ga niet die verleiding opzoeken en ik ga dat ook niet koesteren. Ja. Amputeer dingen zodat je daar niet meer in kan vallen. Tweede is wat jij noemt radicale verantwoording. Zoek eens een geestelijke vriend of een wijkouderling of een geestelijke broeder op. Waar je verantwoording voor aflegt. Hoe is het nou deze week gegaan? En dat je zegt van nou, ik gefaald. Of ik heb, het is gelukt. of ik heb ermee geworsteld. Maar dat je dus verantwoording aflegt voor een broeder die jou die meegaat om jou daarin te helpen en ondersteunen om eraf te komen.
En dat is best wel een grote drempel, denk ik, voor mensen om die openheid te hebben.
Dat is waar.
Maar een grote drempel. Maar die drempel zou die ook naar de Heere God moeten hebben. Ja. En niet zo simpel zeggen, ik weet wel dat Jezus mij verlost.
Precies. Ja.
Dat vind ik te goedkope genade.
Ja. Maar dan kan ik me nog voorstellen dat het iets makkelijker is om het in het gebed voor God neer te leggen. Dan dat je dat aan je medebroeder in de kerk en naast je in de bank vertelt.
Dat ben ik met je eens. Je kan zeker met God beginnen. Maar wees dan ook naar God zo eerlijk. Hmm. Weet je, alleen, ik heb vroeger gedacht altijd van... mijn moeder heeft me de vrezen des Heren bijgebracht. Maar daar zat in het begin wel heel veel vrezen voor mijn moeder bij, weet je wel. Ze wist altijd alles.
Ja, 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 ja.
En ze durfde dingen te vragen. En ik ben haar en mijn vader wat dat betreft ontzettend dankbaar, weet je wel. De vrezen des Heren is in onze tolerante Nederlandse cultuur een vreemd goed.
Ja.
Dus heel zelden zie je dat nog. En dat is een groot verdriet in mijn hart, weet je wel. Je zou wensen dat christenen wandelen in de vrees des Heren. Niet angst voor God, maar in een heilig respect naar hem van... je kan niet met God goedkoop omgaan. Ook niet met het kruis van Jezus. Daar moet je voorzichtig mee zijn.
Ik denk dat inderdaad dat er twee begrippen zijn. Dat is het begrip genade en het begrip vrezen des Heren.
Ja, en die gaan hand in hand.
Die gaan hand in hand. En je kan genade hebben... En genade op zich. David was een man, die was begenadigd. Hmm. En toch viel hij erin. Ja. Maar Jozef, die had niet alleen genade. Die leefde op dat moment toen de verleiding kwam bij de vrouw van Potifar. Die leefde ook in de vrezen des Heren. En daar staat er zo mooi in de spreuken. De vrezen des Heren die doet wijken van het kwaad. Nou, dat is een tekst die hier eigenlijk helemaal bij past. Hè? En dat brengt mij ook op mijn derde punt. Hè? Ik had net radicale amputatie. Radicale verantwoording. En het derde is radicale toewijding. Dat je niet alleen je hart aan de Heere geeft, maar ook je oog. En ook je hand. En ook je voet. En ook je oren. En mag hij Heer zijn ook van mijn leven, ook van mijn lichaam. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd, maar ook mijn oren en mijn stem. Ik geef die zijn niet meer van mezelf. Ik geef het aan de Heer. En discipelschap heeft alles te maken met radicaliteit. Radix betekent de wortel. Wortel, hè, dat je de wortel van de zaak aanpakt. En die wortel hier in mijn hart is verkeerd. Maar die wil de Heere vernieuwen door zijn geest. Maar radicaal wil ook zeggen dat ik mijn hele leven dus uiteindelijk achter de Heere Jezus wil aangaan. En dat hij de route bepaalt. En dat hij dus bepaalt waar ik wel of niet naar kijk. En wat ik wel of niet opzoek. Nou durf ik het stuur van mijn leven in zijn handen te leggen.
Goed, we praten straks even verder.
Thank you.
Hoe kan het zo zijn dat je wel weet dat de zonde tot de dood leidt, maar dat je desondanks de zonde opzoekt? Over deze vraag praten we vanavond. Ja, over de macht van de zonde wordt toch wel verschillend gedacht. Hè? In Reformatorisch Nederland zegt men vaak van je blijft worstelen met je zonde tot je laatste snik. Terwijl men in evangelische kring toch wel als de neiging heeft van nou ja, de zonde speelt geen rol meer. Ze hebben de zonde overwonnen, hè? Het overwinningsleven. Waar ligt nou precies die balans? Mag ik met jou eens beginnen, Henk?
Ja, hoor, je mag met mij beginnen.
Ja, evangelisch broeder.
Prachtig. Evangelisch moet ik het dat. Moet ik een evangelisch antwoord geven?
Nou,
zeker?
Zeg maar wat op je hart ligt.
Nee, maar ik zal mijn antwoord geven. Ik zeg, ik denk dat er een balans is. En ik noem het eerder invliegroutes die je hebt. Dus je benadert iets wat een gegeven is. De zonde heerst in deze wereld en we hebben er allemaal mee te maken. En daar kan je op een reformatorische manier naar kijken. Van wees wel bewust dat dat er altijd is. En dat we daar allemaal onderhevig aan zijn. En vanuit die hoekpunt naar de dankbaarheid komen. Je kan ook als een evangelisch christen binnenkomen en zeggen, wat ben ik blij dat ik verlost ben van de zonde. En ik mag een overwinning gaan leven. Dat is ook een invalshoek. Ja. Ze zijn allebei precies hetzelfde. Want je kan als reformatorisch christen in je zonde blijven hangen en Je kan als overwinnend christen in de evangelische hoek denken dat je altijd overwinnend bent en vergeten dat je nog net zo onderhevig aan zonde bent als die ander.
Ja. En de zonde onderschatten.
Voor mij ligt de balans niet in het accent op de zonde te leggen, maar leidt jouw weg naar een diepere liefde tot God en naar een diepere liefde tot de Heer Jezus. Mm-hmm. Dus als ik in mijn zonde blijf hangen en ik zie het kruis niet meer, heb ik een probleem. Als ik denk dat ik zo'n fantastisch overwinnend christen ben en ik zie de hulp van het kruis niet meer, heb ik ook een probleem. En dat is precies hetzelfde.
Ruud?
Kijk, bij ons is het vaak, in onze kring is het vaak tegenover elkaar gezet. Hè? Van tegelijkertijd zondaar en tegelijkertijd rechtvaardig. En ik ben daar nooit gelukkig mee geweest met die uitdrukking. Aan de ene kant, arme bedelaar, hè, blijf je tot aan je laatste snik. En dat heeft toch eigenlijk wel het overschaduwd dat mensen vrijmoedig konden zeggen van ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. En als je het een of het ander inderdaad uit balans haalt, dan krijg je ook scheefgroei in het geestelijk leven. Hm. Ik vind het zo mooi hoe Paulus daarmee omgaat. Paulus die aan de ene kant zegt van ik ben de minste van alle apostelen. Ik ben zelfs de allergeringste van alle heiligen. En ik ben zelfs de grootste der zondaars. Als ik denk, dat zei hij naarmate hij verder met de Heer op de weg was. Maar tegelijkertijd zei hij dat niet om daarmee heilsonzekerheid te werken. Van nou ja, ik hoop dat ik in de hemel kom, maar ik geloof het eigenlijk niet. Nee, maar hij zei dat tegen de achtergrond van om des te grotere dankbaarheid te hebben dat de Heer Jezus die zondaar heeft gered en gemaakt heeft tot een geliefd kind van de Vader. En daar ging het vaak in onze kringen fout. Dat je eigenlijk zo nadruk legt op dat bedelaars en dat arme zondaars bestaan, dat de heilszekerheid wegging en je eigenlijk nooit zeker kon weten of je nou bij de Heer kwam. Maar zo heeft Paulus dat helemaal niet bedoeld. Johannes de Doper zegt het op een andere manier. Die zegt, hij moet wassen. Sta voorop. De Heer Jezus moet groter worden. Groot gemaakt worden. Ik minder worden. Met andere woorden, steeds minder ik en steeds meer hij. En waar hij gaat groeien, word ik minder. En andersom ook. Kijk, dan blijft het in balans, dat houdt ook bij elkaar. En dan gaat dat niet een eigen leven leiden.
Ja, want het is denk ik toch ook wel een gezond geestelijk proces. Naarmate je meer van de genade van Christus leert kennen, dat je ook minder zonde gaat doen. En dat je ook meer die ravijnen ziet waar deze briefschrijver ook vanavond over spreekt.
Ja en nee, denk ik hoor. Zonde is een lastig iets. Ik denk dat het niet past bij een christen om te zeggen, als ik naar mezelf kijk, hè, ik ben 30 jaar voorganger nu, dus ik doe steeds minder zonde dan vroeger. Ik leef dagelijks in de genade van de Heer Jezus. En ik ga niet zeggen dat ik het goed doe, want morgen kan er iets gebeuren dat het goed fout gaat. Ja. Ik heb hem dagelijks nodig. Het zijn de barmhartigheden van de Heer dat we niet omgekomen zijn, zegt klaagliederen. Iedere morgen zijn zijn barmhartigheden en genade is het iedere morgen nieuw. Ik heb het morgen weer net zo hard nodig als vandaag en als 30 jaar geleden.
Maar ik kan me voorstellen dat er toch wel een ontwikkeling in te zien is.
Nou, waar we... Ja, je groeit in je geloof met God. En er zijn dingen die toen ik tot bekering kwam... Ja, daar kan je niet eens meer voorstellen dat je in die wereld leefde. Ja. Dat ben ik met je eens. Maar tegelijkertijd, als je groeit in je geloof... wordt ook wel de weg steeds een beetje nauwer. En dat bedoel ik niet nauwer met engte... waar ik vroeger, toen ik tot bekering kwam... van hele grote en grove zonden me bekeerde... komt het nu op fijnere dingen. Je integriteit. Ja. Hoe eerlijk ben je met je belastingopgave? Hoe zegenrijk wil je naar een ander zijn? Kan ik de 10e straatkrant verkopen ook nog een euro geven... of vind ik het wel genoeg vandaag?
Ja.
En durf ik dat ook zonde te noemen... dat ik de mens ineens niet meer als een mens zie, maar als een lastpost? Ja. Daar zit voor mij nu mijn zondebesef. Ja. En dat is net zo ernstig.
Ja. Ja, het zit niet zozeer in het doen of laten, maar vaak je mentaliteit, je houding, ja. Hè, wat mij aanklaagt. Van hoe kijk ik nou met mijn hart naar die broeder of die zuster die vaak zo lastig is? En, ja, dus het zondebesef, zeg maar. Ik spreek niet zozeer over zondaar zijn. Want zondaar zijn hoort bij je oude, dat hoort bij je oude leven. Als je tot bekering komt en je bent. Een kind van God geworden, dan is jouw staat dat je een kind van God bent. Ja. En zondaar zijn, dat ligt achter je. Toen wij nog zondaars waren, schonk de ontfermer ons gena. Hè? En dat ligt achter ons. Maar dat wil niet zeggen dat je dan geen zonde meer doet. Of. Dat wel, dat zit nog wel in je. Ja. En als ik niet dicht bij de Heere leef, dan komt dat er ook uit. Weet je waar ik ook aan moest denken, Henk, met deze brief? Zoals
tot
deze
slot.
Man... Tot slot.
Oh. Ja. We gaan afronden.
Nou, kort dan. Zoals deze briefschrijver dat neerzet. Van, of deze man is niet wederom geboren. Maar dat is een al te harde vermoeden. Of deze man die is wel wederom geboren. Maar hij is een vleeselijk christen. En een vleeselijk christen is iemand die zich niet door de Heilige Geest laat leiden. Die verachtend kan zijn in de genade. En dan vertraagt je geestelijk leven. Dan neem je de zonde niet meer zo serieus. Je gebedsleven gaat dan, er wordt minder. De omgang met de Heere kan je missen. Je sta jezelf dingen toe die de Heere niet toestaat. Je ontloopt de verleiding niet meer, maar je zoekt het zelfs op. Nou, dat zijn kenmerken van een vleeselijk christen. En dat ligt altijd op de loer. Isaac begon goed. Hij bad met zijn vrouw en het ging heel goed. Maar op het eind van zijn leven had hij liever een lekkere rollade... dan dat hij samen met zijn vrouw bad. He, dus, en dat is een waarschuwing voor ons allemaal, denk ik. Van je kan goed beginnen en een geestelijk christen zijn... maar kijk uit, want o zo gauw kan je ook weer vervallen... tot een vleeselijk christendom. En dan ga je het niet meer zo nauw nemen met die omgang met de Heere... waar jij het net over had.
Goed, met deze waarschuwing moeten we afronden, want onze tijd zit er weer helemaal op. Hartelijk dank beiden voor jullie bijdrage vanavond. U kunt dit programma terugluisteren via onze website eo.nl/ik zou wel eens willen weten. En napraten dat kan ook vanavond weer via telefoonnummer 0900 647 48 49. Volgende week hopen we er weer te zijn. Ik hoop dat u er dan ook weer bent. Graag tot dan.
Weekend van Radio 5.
In de populaire orgelbespeling vragen wij vanavond...